Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden en het voegt ons met blijde klanken. 1 en 2 van 92. Wij lezen het woord Gods uit Lucas 15, daarvan de verzen 11 tot en met 24. Lucas 15, de verzen 11 tot en met 24. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we het zesde vers van Psalm, derde vers van Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. 86, 3. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land, en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond willen wij onze Heidelbergse catechismus weer opslaan bij dezelfde zondag waar we al eerder bij stilstonden, de 33ste. Waar het gaat over de waarachtige bekering. We hebben deze zondag al een paar maal gelezen, maar we zullen hem vanavond toch ook eerst weer samen lezen. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2 stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods alleen hem ter ere geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Voordat we met elkaar het woord Gods willen gaan beluisteren, gaan we samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen we vanavond in onze voorbeden ook, in onze gebeden ook voorbeden doen en dankzegging. Om met het laatste te beginnen, we willen de Heere danken voor broeder en zuster Van Eck, die in de afgelopen dagen mochten gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Voorbeed en dankzegging willen wij ook doen voor het gezin van Hans en Kobi Vroegendewij uit de Hobbemastraat, waar in de afgelopen week een zoon geboren is. En dan doen wij voorbeden voor zuster Vroegendewij Groenendijk uit de Emmalaan, die opnieuw moest worden opgenomen in de Daniel den Hoed kliniek, met wie het niet goed gaat. En wij willen ook voorbeden doen voor een kleinkind van zuster de Graaf Ras uit Dirksland. Dat kind heeft een verkeersongeluk gehad en ligt in coma in het Sophia ziekenhuis in Rotterdam in ernstige toestand. Laten wij samen bidden. Heren, we willen samen tot u opzien, tot u de grote God, de grote schepper van de einden der aarde. De God die alle dingen draagt en alle dingen in uw hand houdt en alle dingen bestuurt. Die ook ons leven met al de wederwaardigheden van dat leven in uw hand houdt. En die ons leven, onze levensgang bestuurt tot op dit ogenblik. Heren, aan u danken we het dat we er zijn. Aan u danken we het dat we er nog steeds mogen zijn. Dat wij ook deze dag mogen beleven en deze kerkdienst mogen meemaken. En dat we, het zij dat we hier in dit kerkgebouw aanwezig zijn in een redelijke welstand. Het zij dat wij via de kerktelefoon deze kerkdienst meemaken. Ook op dit uur in deze dienst nog het evangelie mogen beluisteren. En dat we samen ook voor uw heilig aangezicht mogen komen om u onze noden en behoeften bekend te maken. Heren, het is alles van u. Laten we het zo ook zien. Wij moeten zoveel dingen in ons leven leren, heren. En wij moeten ook zoveel dingen kwijt. Dingen die zich bij ons hebben vastgezet. Dingen zoals het gewoon vinden als de dingen in ons leven gaan zoals wij graag willen. De dingen in ons leven, heren, als het alles gaat zoals wij ons dat hadden voorgesteld, dan zijn we ook zo gauw geneigd om te vergeten wat de ware grond van het weldoen is. We zijn ook van die mensen die menen dat we rechten hebben, dat het ook allemaal zo hoort. En als het eens een keer anders gaat in ons leven, dan zijn we zo spoedig geneigd om u de Heere te verdenken van onrechtvaardigheid. Om uw beleid te kritiseren, om het oneens te zijn met de gang die gij gaat. En dat vertoont, dat verraadt ook de boosheid van ons hart. De afkerigheid, de vijandschap. Zo zegt u het immers zelf in uw woord, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Heere, als we zo onszelf enigszins leren kennen, dan gaan we er ook erg in krijgen dat we veel dingen moeten afleren. Dat we bekeerd moeten worden. En dat die bekering ook altijd maar door moet gaan, omdat hij hier op aarde nooit klaar komt. Dat we altijd weer zoveel reden hebben om ons voor u te verootmoedigen en opnieuw zonden te erkennen en schuld te belijden. En altijd maar weer zullen wij de gang naar de fontein van Christus bloed moeten gaan, om daar vergeving, reiniging van onze zonden te ontvangen. Heere, doordringt u ons van deze dingen en laat de prediking van uw woord vanavond daar dan ook dienstbaar bij mogen zijn. U geeft ons dat woord nog, u roept ons nog tot bekering. U geeft ons ook vanavond nog gelegenheid om de schriften te openen en met name in de schriften na te gaan wat de waarachtige bekering des mensen is. Maar heren, al zouden we dat dan precies weten, en al zouden we precies na kunnen vertellen wat de waarachtige bekering is, en we delen er niet in. Het is in ons eigen leven een onbekend hoofdstuk. Dan zal het ons ook nog niet baten alles wat we er in onze rechtzinnigheid van weten en van kunnen zeggen. Wij moeten niet alleen weten wat de bekering is, maar wij moeten bekeerd zijn. Of beter gezegd, wij moeten gedurig bekeerd worden. Door de werking, de onwederstandelijke van uw Heilige Geest. Door de kracht van dat woord dat u op onze harten bindt. En dat u getuigenis geeft in ons leven. Waardoor het zo anders mag gaan worden. Heere, daarom schenk ons die geest. En als het over deze dingen gaat, laat het dan inderdaad ook geschieden. Laat het onder ons mogen gebeuren, Heere, dat oude mensen, de geestelijk oude mens, meer en meer mag afsterven. En dat de nieuwe mens meer en meer mag opstaan. Dat het gebeuren mag, Heere, dat er onder ons ook een hartelijk leedwezen is. Omdat we God door onze zonden vertoornd hebben. Dat het er zijn mag, een meer en meer haten en vlieden van de zonde. En dat het er tegelijkertijd ook zijn mag, een hartelijke vreugde in God door Christus. En een hartelijke liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Heere, werkt u zelf deze dingen. Wij moeten u belijden dat we ze nooit uit ons zullen voortbrengen. En dat u ze altijd tevergeefs zult zoeken bij ons, als het van ons zou moeten komen. Maar als het uw werk is, Heere, dan zult u niet tevergeefs zoeken. Als u het werkt, dan is het er ook. Dan kan niets het tegenhouden. Al zouden we er dan niet aan mee willen werken, dan zouden we ongewillig zijn van onszelf uit, dan maakt u ons gewillig. En al zouden wij geneigd zijn om onze zonden te bedekken, dan breekt u die afgrond toch open. En dan maakt u de mens ook gewillig om zijn zonden te ontdekken. En al zouden wij van nature, en we zijn zo, onwillig zijn om u de Heere te vrezen en tegen de zonde te strijden en de gerechtigheid na te jagen, al zouden wij van onszelf die dingen nooit voortbrengen of voort willen brengen, dan zullen ze er toch zijn, want uw werk is onwederstandelijk. En als u het wilt, Heere, en als u het werkt, wie zal het dan keren? Gaat de verloren zoon terug en hij gaat zijn zonde belijden. Dan erkent Manasse in de kerker dat de Heere God is. Dan gaat de spottende moordenaar bidden: Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan gaat Paulus die dreiging en moord blies tegen u en tegen de uwen, vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dingen die nooit zouden hebben kunnen plaatsvinden, dingen die nooit verwacht waren, die nooit voorspeld konden worden, ze gebeuren dan en ze tonen, Heere, dat u de Almachtige bent, dat u werkt en dat als u spreekt het er is en als u gebiedt het er metterdaad staat. Heere, tot u de Almachtige en tot uw geest die onwederstandelijk werkt zien wij in deze ogenblikken op en we vragen van uw zegen uw woord. Geef dat het met macht, met kracht, met majesteit, met bewogenheid en met alles wat nodig is gebracht mag worden. En laat uw geest er gebruik van maken om het tot zegen te stellen in het midden der gemeente. Sla niemand over, Heren, want wie overgeslagen wordt en wie zichzelf buitensluit, die zal nog eeuwig moeten omkomen ook. Maar wilt u nog met ontferming aan ons denken, aan ons, aan onze kinderen, aan allen die gij in ons midden plaatst en die met ons meehoren naar de boodschap, naar de woorden Gods. Geef zo uw onmisbare zegen, Heren. En dan willen wij u danken voor voorrechten, ook in het midden der gemeente gegeven, voor dat gezin waar opnieuw een kind geboren werd. Heren, we danken u voor het feit dat u het bij die geboorte wel gemaakt hebt en dat dit kind ter wereld mocht komen en aan de ouders mocht worden toevertrouwd als een gave van u. Zegen ze ook met hun kinderen, Heren, en geef dat bijzonder ook dit pasgeboren kind in gezondheid en in voorspoed mag opgroeien en dat de vrezen van uw naam in het hart van dat kind mag worden geplant, opdat dat bijzonder ook bij het opgroeien zou mogen blijken. Geef uw zegen ook aan de opvoeding die ze hun kinderen begeren te geven. We danken u ook voor dat echtpaar, broeder en zuster van Eck, aan wie ge het gegeven hebt dat ze mochten terugzien op een huwelijksweg van 40 jaren, al die tijd door uw hand gespaard, bij elkaar gehouden. Heren, we erkennen uw goedheid daarin, uw onverdiende zegeningen die op deze wijze hun deel werden. Draagt u ze verder. En wat het toekomende betreft, we bevelen ze aan u en aan uw zorgen aan. Neem ze voor uw rekening. Heren, wij willen u ook bijzonder bidden voor zuster Vroegendewij, die al verschillende keren in het midden der gemeente aan u moest worden opgedragen in verband met de ernst van haar ziekte, die het nu ook weer noodzakelijk maakte dat ze opnieuw in de Daniel den Hoed kliniek moest worden opgenomen. Ze leidt hevige pijnen, Heren, en voor de bestrijding daarvan moest ze daar zijn. En ze weet ook wel dat er verder niets meer voor haar gedaan kan worden, zeker niet als het gaat over om de genezing van haar kwaal. Heren, wilt u de middelen nog gebruiken om haar lijden te verlichten en geef haar helderheid in haar denken en geef haar bijzonder ook door uw Heilige Geest werkzaamheden met de eeuwige dingen en laat ze haar betrouwen op u de Heere mogen stellen voor het tijdelijke, maar zeker ook voor het geestelijke, voor het eeuwige. En laat zij zo delen mogen in uw gunst en ervaren mogen in al haar lijden: de Heere denkt aan mij. Heere, we dragen ook dat kleine kind aan u de Heere op, waar we zojuist elkaar een mededeling van deden. Een kind dat in ernstige toestand in coma in het kinderziekenhuis moest worden opgenomen na een ernstig ongeluk. Heere, spaar dat leven. Wilt u erover waken en wilt u het bewaren onder uw beschermende hand? En kon het zijn, alles wat voor het welzijn van dat kind gedaan wordt, nog met uw onmisbare zegen bekronen, zodat ze gespaard mag blijven en zodat blijvend letsel mag worden voorkomen. Heere, gedenk gij in uw gunst allen die in nood en in smart en in droefheid en in vrees verkeren. En laat uw vertroostend aangezicht lichten aan hen die in moeite en in zorg zijn. Denk aan de rouwdragenden. Denk aan degene die verliezen moeten verwerken. En voor wie dat bij tijden toch erg moeilijk is. Heere, als we er weer eens bij bepaald worden en aan herinnerd worden dat de dood scheiding gemaakt heeft en voor lege plaatsen gezorgd heeft. En als dat des te meer pijnlijk ervaren wordt, dan wordt ook ingeleefd wat het is om alleen verder te moeten of met dat gemis te moeten leven, rouw te moeten dragen en verwerken. Wilt u troosten en wilt u helpen en kracht geven. Wees met alle die geestelijke problemen hebben, die worstelen, Heere, met zonden waar ze niet van los kunnen komen. Die worstelen mogelijk ook met duisternissen in hun ziel. Voor wie het aangezicht des Heeren verdonkerd lijkt te zijn. Die bij eigen ervaring afgaande mogelijk de vrees kennen dat de Heeren niet van hen weet. En dat de Heeren hen niet kent en dat hun weg voor de Heeren verborgen is. Heere, breng licht in duisternis, scheur de nevelen en breek gij met uw genadewerk door, waar Satan misschien zijn vaste greep heeft en waar ongeloof en ongeloofsgedachten en twijfel en moedeloosheid de ziel hebben besprongen. En laat uw genadewerk voortgaan bij allen die u mogen vrezen. Heere, wij willen in het midden der gemeente uw naam ook danken voor de zegeningen die u aan ons koninklijk huis gegeven hebt. Mochten verjaardagen worden gevierd van onze prinses Juliana onder andere, die hoge leeftijd heeft mogen bereiken. Heere, laat zij in de avond van haar leven toch de weg tot uw genadetroon mogen kennen. Om bij u de Heere te mogen schuilen met alle die haar lief zijn. Versier hen met de vrezen van uw naam. En wilt gij het huis van Oranje onder ons volk nog tot zegen stellen. Heere, ons volk heeft ook reden om te danken en uw naam te erkennen. Want we zijn nog altijd een vrij volk. En we leven nog altijd in een vrij land. En u gunt ons dat nog, alhoewel ons gedrag er niet naar is. Heere, laten we de vrijheid toch niet misbruiken. En laten we het vlees toch niet uitleven. Het wordt zoveel, zoveelvuldig gedaan. En naar de weldoener, naar de God die ons een vrijheid geeft, wordt zo menigmaal niet gevraagd. Heere, braak, maak dat ook eens anders. En wilt gij uw gunst en uw genade verheerlijken. Zegen gij ons. De grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 101e psalm, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 101, vers 2, 3 en 4. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. En het verkeerde hart in wie het mij ook moog blijken. Thank you. Gemeente, het is voor de derde keer dat we met elkaar nadenken over wat Gods woord ons openbaart en wat onze belijdenis in zondag 33 van onze catechismus samenvat aangaande de waarachtige bekering des mensen. En voor onszelf, maar zeker ook voor degene die vanavond als gasten in ons midden zijn, en ik zag zo een aantal gezichten van mensen die niet geregeld bij ons in de kerk komen, maar die kennelijk in deze omgeving met vakantie zijn en die vanavond met ons meeleven. Even een paar woorden om de draad vanavond te kunnen oppakken. Een paar woorden dus over datgene wat we tot nog toe hebben gezien. U weet, we willen de bekering, wat God over de bekering in zijn woord zegt, met elkaar overdenken aan de hand van het beeld van een boom. Een boom die allereerst in een bepaald soort grond staat. En we hebben gezien dat als het om de bekering gaat, en we vergelijken de bekering met een boom, dan staat die boom in de grond van Gods vrije genade. Zo hebben we dat in de eerste preek vastgesteld aan de hand van het woord van God. Waarom? Wel, de bekering is inderdaad iets wat van de mens gevraagd wordt. De Heere roept zo menigmaal in zijn woord op tot bekering. Hij geeft het bevel des geloofs en der bekering. Maar de andere kant is ook dat wij door onze zonde zodanig verdorven zijn, zodanig onbekwaam en ongeschikt zijn, dat we aan dat bevel om tot bekering te komen nooit van ons leven zullen kunnen of willen gehoorzamen. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed zijn wij immers. En als het bij dat bevel blijft en bij die oproep, dan zal er nooit een mens tot bekering komen. Als God niet met dat woord, met die oproep, met dat bevel meekomt met de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En we hebben gezien vanuit het woord van God dat de Heere dat doet. We hebben gezien dat de Heere Jezus verhoogd is tot een vorst en zaligmaker om de bekering, zo zegt Petrus, te geven. En dat is maar één tekst uit het woord van God, er zijn er meer waaruit blijkt dat de bekering een gave Gods is. Dat de Heere werkt, dat de Heere geeft wat hij gebiedt. Bekeert u. En omdat de Heere geeft wat hij gebiedt, daarom gebiedt hij niet te vergeefs. Vandaar dat je kunt zeggen dat als het om de bekering gaat, de boom, om dat beeld maar vast te houden, dat die geworteld is in de grond van Gods vrije genade. God geeft deze weldaad immers. Maar dan komt vervolgens de vraag, wat is bekering? Daar zijn we nog niet aan toegekomen, daar komen we vanavond aan toe. Waar we wel wat van gezien hebben, is waar komt die bekering nu uit op? En we hebben vorige week zondag met elkaar gelet op de wortels van die boom. En de eerste wortel is de overtuiging van zonde. Maar daar blijft het niet bij. Er is nog een andere wortel die net zo belangrijk is als het gaat om de vraag waar komt de waarachtige bekering nu uit op. Niet alleen maar uit de overtuiging van zonde, dat zeker ook. Maar de tweede wortel die we gezien hebben is het besef van Gods genade. Die twee samen. En daar werkt de Heere mee. Door zijn Heilige Geest geeft hij die overtuiging van zonde. Breekt hij het hart. Maakt hij de mens in de beleving zondaar. Brengt hij hem tot verootmoediging. Maar dat de mens daarbij niet in wanhoop omkomt, dat is omdat tegelijkertijd de Heere ook een besef geeft van zijn genade. En hoe diep dat besef is en hoe ver dat ook reikt, dat is de vraag nog niet. Maar de Heere houdt zo'n mens die hij aan de ene kant diep onder de indruk brengt van de realiteit van zijn verloren, van zijn schuldige bestaan, omdat hij tegen God gezondigd heeft. De Heere laat zo'n mens niet omkomen en bezwijken in wanhoop en in ellendigheid, omdat hij hem overeind houdt en vrijmoedigheid geeft om als een schuldverslagen zondaar toch naar de troon van Gods genade te vluchten en daar belijdenis van zijn zonde te gaan doen en schuld te gaan erkennen en om behoud te smeken en op genade te pleiten. De boom staat dus in de grond van de vrije genade en de wortels van die boom zijn de overtuiging van zonde en het besef van Gods genade. Nu gaan we verder en we zullen zien, en dan komt dat nu nog meer en duidelijker aan de orde, wat is de waarachtige bekering nu eigenlijk? En als we over die vraag gaan nadenken, dan komen we, en u begrijpt dat al wel, dan komen we bij de stam en bij de takken van de boom. Wat is de waarachtige bekering? Je zou kunnen zeggen op grond van dat woord, van het woord van God, heel eenvoudig, anders gaan denken en anders gaan doen. Zo zegt Petrus het in Handelingen 3, staat daar met een paar andere woorden, maar de woorden die in het Grieks door Petrus gebruikt zijn, die hebben inderdaad die betekenis. Anders gaan doen en anders gaan denken en anders gaan doen. Petrus zegt, betert u dan en bekeert u. Hij gebruikt twee verschillende woorden die allebei bekering bedoelen. Betert u dan, dat is, komt tot andere gedachten. En bekeert u, komt tot andere daden. We zeggen ook wel, en dat doen we dan op grond van de gelijkenis die we vanavond gelezen hebben. Ik kom daar natuurlijk ook nog wel een keer verder over te spreken. De gelijkenis van de verloren zoon. Bekering bestaat uit drie dingen. Niet alleen maar anders gaan denken en anders gaan doen. Je kan ook zeggen het is inkeer, afkeer, heenkeer. Hij kwam tot zichzelf, die verloren zoon. Dat is inkeer tot zichzelf. En daar vloeide uit voort afkeer van de zonde. Hij liet dat zondige leven dat hij tot nog toe daar in dat verre land geleefd had, achter zich. Daar nam hij afscheid van, daar brak hij mee. En hij keerde terug naar zijn vader. Opstaande ging hij naar zijn vader. Heel eenvoudig, inkeer, afkeer, heenkeer. Maar, je kan wel zeggen heel eenvoudig, maar het is allesomvattend. De bekering, dat anders gaan denken en dat anders gaan doen, dat heeft maar niet met een segment, met een bepaalde sector in ons leven te maken, maar dat heeft met het hele leven te maken. En die inkeer, afkeer en heenkeer of terugkeer, dat is ook iets wat alle aspecten, alle terreinen van ons leven raakt. Het is een, zo mag je ook zeggen, radicale, een totale verandering, een allesomvattende verandering van het hele leven. Van alle manieren van denken en van doen. En dat blijkt als wij, om dat beeld dan maar weer verder uit te werken, een ogenblik gaan letten op de takken. Ik wil er u vier noemen, vanavond slechts twee, en de twee volgende een andere keer bij leven en welzijn. Ik noem ze u alle vier, maar we zullen er twee slechts bespreken. Als een mens tot waarachtige bekering komt, dan gaat hij anders denken, dan gaat hij anders staan tegenover God. Tegenover de zonde, tegenover zichzelf en tegenover de manier waarop we met God verzoend kunnen worden. Hij gaat anders denken over en anders zich stellen, zich opstellen tegenover God en tegenover de zonde en tegenover zichzelf en tegenover de weg der zaligheid. Vanavond alleen die twee eerste die ik noemde. Anders gaan staan tegenover God. En ik noem dat met name allereerst. Tenslotte, bekering heeft allereerst en allermeest met onze verhouding tegenover God te maken. Als Petrus tegenover de ouderlingen van Efeze nog eens even kort samenvat wat hij in die 3 jaren in Efeze gedaan heeft. Hij neemt afscheid van die ouderlingen, hij zal ze ook nooit weer zien, zo weet hij en zo zegt hij ook tegen hen. En dan is het wel een gepast moment om nog eens even terug te blikken op die periode van zijn ambtelijk werk in de gemeente van Efeze. Hij heeft daar lang geweest, lang, althans voor Paulus, die nooit ergens heel lang was. Maar in Efeze was hij 3 jaar en misschien ook nog wel meer. Wat heeft hij in die periode nu gedaan? Hij heeft gepredikt in het openbaar en bij de huizen, zegt hij, de bekering tot God. En het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat heeft hij Joden en Grieken voorgehouden. Dat heeft hij overal betuigd. Dat was zijn boodschap die hij iedere keer weer bracht in het openbaar en bij de huizen. De bekering tot God. Waarom? Waarom bekering tot God? Omdat onze houding tegenover God van nature radicaal verkeerd is. Omdat het tegen God is dat we gezondigd hebben. Omdat de houding van de natuurlijke mens, of hij nou een Griek is, een heiden, of dat hij nou een Jood is, een verbondskind, omdat onze houding tegenover God van nature radicaal verkeerd is. We denken verkeerd over God. Of we denken helemaal niet aan God. En als dat laatste het geval is, dat we helemaal niet aan God denken, dat we hem helemaal geen plaats geven in ons leven, zelfs niet in onze gedachten, dan leven we zonder hem, aan hem voorbij in onverschilligheid. Dan hebben we andere belangen, denken we. En die zijn veel belangrijker en die staan veel hoger genoteerd. En met God houden we op geen enkele manier rekening. Dat kan ook. Dat gebeurt ook. En ik zou nog niet eens durven beweren dat dat bij kerkmensen niet gebeurt. Dat dat bij jonge mensen nooit plaatsvindt of bij ouderen. Maar je mag toch aannemen dat kerkmensen in ieder geval wel aan God denken. Ja, maar als dat zo is, als dat zo is dat wij wel met God in ons leven rekening houden en dat we wel aan hem denken, dan is ons denken aan God toch helemaal verkeerd. Dan hebben we een heel verwrongen godsbeeld. We zijn nog verduisterd in ons verstand. En dat komt openbaar in de manier waarop wij met God bezig zijn, als we met hem bezig zijn. In Psalm 50 lezen we daar iets heel leerzaams. Gij denkt dat ik ben zoals gij zijt, zegt God daar. En omdat jullie van alles en nog wat vergeten, ook je zonden, denk je dat ik de zonde ook vergeet. Ziet u het verkeerde beeld dat de mens van God heeft? Dat hij gaat denken dat God net is als wij. En dat God ook de zonde door de vingers ziet. En dat de Heere er ook maar langs heen leeft en voorbij gaat. En niet alleen hebben we verkeerde gedachten van God. We hebben ook verkeerde gevoelens tegenover God. Van nature heeft geen mens God lief. Van nature heeft geen mens echt heilig respect voor God. Onze gevoelens zoals wij tegenover de Heere staan van binnen, wordt door de Bijbel onder woorden gebracht met deze toch wel heel ernstige woorden. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Heb u dat wel eens gemerkt in uw leven? Moet u eens nagaan hoe u reageert als de Heere een onbegrepen weg met ons gaat. Als de Heere ons leidt in allerlei raadselen en moeilijkheden, en als naar ons gevoel de Heere het verkeerd doet. Heb je dan ooit eens gevoeld wat een lelijke, wat een verdenkende gedachten er zomaar in ons hart kunnen opkomen? En niet eens altijd alleen maar als de Heere zo'n moeilijke, zo'n raadselachtige weg van beproeving en van tegenheid in ons leven gaat. Maar je kunt het op andere momenten ook wel ontdekken dat je eigenlijk niet meer bent. Ook ondanks alle camouflage en ondanks alle goede en gunstige gedachten die je van jezelf had. Maar de Heere heeft wel middelen en mogelijkheden om je er in één keer goed van te doordringen. Dat je in het diepst van je bestaan één brok afkerigheid en vijandschap tegen God bent. Nou, en omdat we verkeerde gedachten hebben over God, en omdat we een verkeerde instelling, verkeerde gevoelens hebben tegenover God, daarom doen we ook, dat vloeit er vanzelf uit voort, ook verkeerde dingen tegenover hem. We lopen bij hem weg. We weigeren hem te dienen. We zijn ongehoorzaam. We doen dingen die niet betamen, die niet door de beugel kunnen, door de beugel van zijn heilig gebod. En we trekken ons er van nature nog niks van aan ook. Bewijs van dat alles. Ach, hoeveel bewijzen zouden er niet te geven zijn. Wat denkt u van al die dagen in ons leven dat we het in de praktijk zonder God gesteld hebben? Of dat ons bidden, dat er dan nog wel was, eigenlijk alleen maar een vormgebed was. Waarin geen hart klopte, waarin geen echte nood meesprak en meeklonk. Echt het vervullen van een godsdienstige plicht alleen maar. Maar wat denkt u van al die slordigheden in onze levenswandel? Wat denkt u van al die keren dat we slaperig en ongeïnteresseerd en met onze gedachten heel ergens anders de Bijbel lezen? Of onder de prediking van het woord zitten? Om maar niet te spreken over de vormen van ongehoorzaamheid, want dat ligt er in ons leven en ieder die eerlijk is zal dat toch toegeven. Dat ligt er dik op, of niet waar? Onze ongehoorzaamheid. Want als God zegt bekeert u, dan doen we het niet. Als de Heere zegt onderhoud mijn geboden, wandelt voor mijn aangezicht, dan doen we het niet. Als onze boze lusten zeggen, gehoorzaam mij, volg mij, dan zijn we direct bereid om die boze lusten te volgen. Als de wereld tegen ons zegt, volg mij, dan doen we terstond wat de wereld zegt. Maar als God het zegt, doen we het niet. Is dat geen duidelijke demonstratie van het feit dat wij van binnenuit denken dat God het niet waard is om gediend en gevreesd te worden? Ja, maar, ja wat? Ja, maar er is toch wel plaats voor de Heere in ons leven. En we houden met de Heere toch wel rekening. Ja, weet u hoeveel plaats er voor de Heere in ons leven, in ons gefatsoeneerde, in ons christelijke leven is? Weet u hoeveel plaats er in ons leven voor de Heere is? Een plaatsje naast onze afgoden. Dan laten we de Heere best nog toe in ons leven. En dan willen we nog ook best wat, ja wat doen. Als een soort openbaring van onze gehoorzaamheid. Maar het moet ons niet te nakomen. En het moet ons niet te veel gaan kosten. En het moet niet te exclusief zijn. God alleen. Want wij willen toch liever zelf ook uitmaken wat we doen en wat we niet doen. En wij willen toch zelf liefst maar uitmaken hoe wij ons leven inrichten. En wat we onszelf permitteren en wat we onszelf ontzeggen. Eerrovers Gods. Dat zijn we. Of u niet? Nou, wie heeft er nou gelijk? Gods woord, dat van alle mensen zegt, er is geen vreze Gods voor hun ogen. Ze zijn allemaal afgeweken. Allemaal onnut geworden. Onnut. Wat onnut is, gooi je weg. Dat zou God met ons kunnen doen. Vanwege het feit dat we zijn zoals we zijn. Onnut. Bent u daar blind voor? Maar als er nou bekering komt, dan wordt, zo zagen we en zo zullen we gaan zien, dan wordt onze hele instelling tegenover God, ons hele denken over God, ons hele gevoelen omtrent God, ons hele leven tegenover God anders. Dan gaan we anders over hem denken, dan gaan we anders gevoelen, dan gaan we anders doen. Laat ik u dat dan duidelijk mogen maken aan de hand van de gelijkenis die we gelezen hebben, de verloren zoon. Natuurlijk had die jongen wel eens over zijn vader gedacht. Toen hij thuis was, voordat hij tegen zijn vader gezegd had, geef me deel van het goed dat me toekomt, had hij wel eens over zijn vader gedacht. Wat waren zo zijn gedachten over zijn vader? Waarom zei hij tegen zijn vader, vader, geef me deel van het goed dat me toekomt? Waarom toen hij dat allemaal gekregen had, maakte hij haast om weg te gaan? Waarom deed hij dat? Omdat de gedachten die hij over zijn vader had, zo ongeveer zijn samen te vatten in de zin van, mijn vader is een bekrompen man en van mijn vader mag ik nooit wat. En het is saai thuis en ik moet altijd maar in het gareel lopen en daar heb ik geen zin meer in. En mijn vader kan me wat. Geen respect voor hem. Geen liefde voor hem. Hij zag er geen enkele waarde in om kind krenkte of dat hij zijn vader daar nou mee beledigde. Hij dacht alleen maar in zijn egoïsme aan zichzelf en aan wat hij fijn zou vinden en wat hij zou gaan doen. En toen hij dat kreeg, toen dacht hij dat hij het geschoten had. Dat hij helemaal bereikt had wat hij wilde bereiken. En zijn vader, ach, praat er niet over. Dat was de verloren zoon in zijn verhouding tegenover zijn vader toen hij wegging. En nou is hij tot zichzelf gekomen. Nu heeft God hem vastgezet. Nu is hij ook helemaal vastgelopen. Nu is alles wat hij had weg. En nu zit hij bij de varkens in een vreemd land. En nu vergaat hij van honger. En nu komt hij tot zichzelf. God moet ook wel eens een diepe weg gebruiken om een mens zo ver te brengen dat hij eindelijk een keer tot zichzelf komt. Dat hij eens gaat nadenken. En dat hij eens inzicht krijgt. Inzicht, zoals bij die verloren zoon, wie zijn vader nou eigenlijk is. En toen ontdekte hij dat hij altijd een totaal verkeerd beeld van zijn vader had gehad. Vanuit zijn egoïstische, zelfzuchtige instelling had hij nooit echt naar zijn vader gekeken. En had hij nooit gezien wat zijn vader ten diepste was. Wat zag hij toen hij bij de varkens zat en toen hij tot zichzelf kwam? Je hoort het hem zeggen, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. En die huurlingen waar hij het over heeft, dat zijn niet de knechten die in vaste dienst zijn, maar dat zijn de jongens die in het drukke seizoen zo af en toe ook eens een extra hulp komen verlenen op het bedrijf van zijn vader als het erg druk is, als de oogst ingezameld moet worden. Geen vaste knechten, maar een aantal van die losse krachten. En zijn vader is kennelijk ook voor die huurlingen zo goed, dat al komen ze maar een paar weken in het jaar bij zijn vader werken, zijn vader er toch voor zorgt dat die jongens aan geen ding gebrek hebben. Die hebben overvloed van brood. Wist hij dat dan niet? Ja, dat wist hij natuurlijk wel, maar daar had hij nooit bij stilgestaan. En hij had zich nooit afgevraagd waar dat nou vandaan komt. En nou ziet hij, dat dat voortkomt uit het hart van zijn vader. Hij heeft nooit begrepen dat hij zo'n goede vader had. Dat hij nooit, en nooit begrepen dat hij zo'n liefdevolle vader had. Een vader die hart heeft voor de jongens waar hij eigenlijk helemaal geen verplichting aan heeft. Want die huurt hij zo af en toe en dan zijn ze weer vrij man. Daar heeft hij ze niet meer nodig. En op die basis hebben ze dan ook afgesproken om bij hem te komen werken. Maar verder dan hoeft hij zich toch niet van die jongens wat aan te trekken. Maar hij doet dat wel vanuit zijn instelling, vanuit zijn gunnende, vanuit zijn liefdevolle, vanuit zijn barmhartige instelling. En toen die verloren zoon dat ontdekte, de huurlingen van mijn vader, overvloed van brood van mijn vader is vol liefde en vol zorg en vol bewogenheid. En toen hij daar tegenover ontdekte, en ik ben nou een zoon van die vader, en ik zit hier door eigen schuld te vergaan van honger. Toen nam hij zich voor, ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. Maakt u me alstublieft tot een van uw huurlingen. Je kan nog beter een huurling in de buurt van die vader zijn dan een kind een eind bij die vader vandaan. En u begrijpt wel, behalve dat hij andere gedachten over zijn vader kreeg, kreeg hij toen ook andere gevoelens tegenover zijn vader. Want hij had nooit gevoeld dat hij zijn vader lief had. En nou gaat hij dat voelen. Nou gaat hij dat ontdekken. Dat zijn vader beminnenswaardig is. Dat zijn vader het waard is om geliefd en bemind te worden. Andere gevoelens tegenover zijn vader krijgt hij nu ook. En dan zou hij wel een knecht willen wezen, als hij maar bij zijn vader mocht wezen. Al zou zijn vader hem dan elke morgen komen vertellen wat hij moest doen, wat zijn plicht was. Dan zou hij daar nog gelukkig mee zijn. Hij zou zijn vader tenminste elke dag nog eens even zien. En elke dag nog eens even horen. En dan zou hij nooit meer in huis mogen komen. En dan zou hij nooit meer bij zijn vader aan tafel mogen zitten. Omdat hij nou liefde tot zijn vader kreeg, ziet hij er ook al waarde in als hij elke dag maar eventjes zijn vader zou kunnen horen spreken. Als knecht. En zo ging dat niet alleen bij die verloren zoon. Zo gaat dat altijd als de Heere dat doet. Zo gebeurde het ook. Maar de tijd zou mij ontbreken om dat allemaal aan te tonen. Ik verwijs u naar een hoofdstuk in de eerste Thessalonicenzenbrief. En dan kunt u daar voor uzelf nog verder over mediteren. Want daar heb je nou ook zo'n voorbeeld. In het eerste hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen. Aan het slot van dat hoofdstuk, daar wordt gezegd door de apostel, als het gaat over hoe die Thessalonicenzen nu veranderd zijn, zij zelf, dat zijn de mensen die ervan gehoord hebben, verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Er is bij die Thessalonicenzen ook een hele verandering gekomen. Van de afgoden en van de dienst van de afgoden zijn ze bekeerd, zijn ze afgekeerd. En ze zijn naar de waarachtige, naar de levende en naar de waarachtige God toegekeerd. Om die God die ze nog nooit gediend hadden nu wel te gaan dienen. En vanuit datzelfde beginsel, omdat er liefde in hun hart gekomen is. Kijk eens, dan krijgt een mens eerbied voor God, liefde tot God, verlangen naar God. Dan krijgt een mens vreugde over het feit dat deze God hem nog niet verstoten heeft. Dat deze God nog met zijn genade en met de aanbieding van zijn genade komt. Dan krijgt de mens behoefte om die God te leren kennen. En al moet je dan tot hem gaan met schuldbelijdenis, dan maakt de Heer je ook nog gewillig toe. En al moet je tot die God gaan met erkentenis, zoals de verloren zoon tegenover zijn vader, met de erkentenis: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan wil een mens niet daaromheen, om met een boog, met een omweg tot God te gaan zonder de schuldbelijdenis. Nee, vanuit de betrekking die er tot God ontstaat, onzichtbaar gewerkt door de Heilige Geest, komt er ook de gewilligheid om die God zo te respecteren en zo de eer te geven, dat je ook eerlijk voor hem gaat uitspreken wat je hem tekort gedaan hebt en waarin je ongehoorzaam geweest bent. En waarom de Heer nu reden heeft om tegen je te zeggen: ga weg van mij. Ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Wel, gemeente, dat is dan iets van, mag ik het dan zo zeggen, de eerste tak van de boom die we bezien. De totale verandering in onze verhouding tegenover God. In ons denken, in ons gevoelen, maar ook in ons doen. Die verloren zoon, die zei het niet alleen tegen zichzelf. En die nam het zich niet alleen voor om het daarna alsmaar uit te stellen, zodat er tenslotte niks van kwam. Maar hij dacht het, hij besloot het en hij deed het. Opstaande ging hij tot zijn vader. Dat kon toen ook niet meer anders. En waarom kon dat toen ook niet meer anders? Wel, als dat gaat gebeuren, dat God zichzelf aan een zondaar die aan zichzelf ontdekt wordt, voor zo'n zondaar waarde gaat geven. Als dat gaat gebeuren, dat je oog krijgt voor Gods goedertierenheden en voor Gods genade en voor Gods barmhartigheden, dan ligt daar tegelijk iets van die trekkende kracht in, waar de Heilige Geest gebruik van maakt om zo'n mens echt tot hem te doen gaan, tot God. Als een veroordeeld mens, zoals je dat leest van de Syriërs in het Oude Testament, die verslagen waren en die toen bij zichzelf zeiden en tegen elkaar zeiden: de koningen van Israël, zo hebben we gehoord, zijn goedertierenkoningen. En ze gingen naar die koningen van Israël omdat ze goedertieren waren. En ze gingen met de koorden van de veroordeling om hun hals. Nu, zo gaat een mens als een veroordeeld mens tot die God die iets van zichzelf in de ziel heeft afgedrukt en die daarin tegelijkertijd vrijmoedigheid geeft om te gaan. Tweede, waar die verandering in blijkt, dat is, er komt ook een totale andere instelling tegenover de zonde. Ik verwees zojuist naar dat woord in Thessalonicense: afgekeerd, bekeerd van de afgoden. Daar hadden ze in geleefd. Daar waren ze in opgegroeid. Dat kun je ze ook nog niet eens kwalijk nemen. Zo waren ze gewend vanaf hun jeugd. Ze werden meegenomen naar die afgodstempel en hun ouders hadden ze verteld over al die Griekse goden en dat je die te vriend moest houden en dat je daar offers voor moest brengen enzovoort. Maar dat is allemaal veranderd. Het evangelie van de enige ware God is in hun leven gekomen. En dat evangelie heeft vrucht gedragen. En toen zagen ze die afgoden: die zijn het niet. Die verlossen ons niet. Toen hebben ze langzamerhand de ontdekking gedaan dat het dienen van de afgoden naar Gods normen gerekend, zonde is. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daar zijn ze nou van bekeerd, van afgekeerd. En ze zijn heengekeerd naar de waarachtige en de levende God. En dat is gepaard gegaan met waarachtige droefheid over hun zonde. Of zoals onze catechismus dat onder woorden brengt, die zonde nu ook hoe langer hoe meer haten en vlieden. Een verandering tegenover de manier waarop, een verandering in de manier waarop je tegenover de zonde kijkt en tegenover de zonde staat. Kijk, van nature zagen we helemaal verkeerd wie God is, die verloren zoon als voorbeeld. Maar van nature beseffen we ook helemaal niet wat zonde is. En dat naar twee kanten. We hebben helemaal geen idee, geen echt idee, geen werkelijk idee van de aard van de zonde en ook niet van de omvang van de zonde. Hoe denkt een mens, een onbekeerd mens, over de zonde? Is dat nou zo erg? Sommige zonden, ja, maar dan hebben we het over de zonde van een ander. Dat zijn wel erge dingen, ergerlijke dingen ook. Maar in ons eigen leven de zonde, is dat nou zo erg? Natuurlijk, helemaal deugt het niet, maar daar kun je een makkelijke verontschuldiging voor vinden. Een excuus. En als je eens iemand ontmoet die het nogal strikt neemt, dan haal je daar je schouders over op. En dan vind je dat hij het wel heel erg zwaar neemt. En dat hij wel heel erg precies is. Maak er toch niet zo'n drukte van. We tillen er niet zo zwaar aan de zonde. Dacht u dat die verloren zoon daar nou aan tilde? Dat hij zo over zijn vader dacht, zo denigrerend over zijn vader sprak met zijn vrienden, die allemaal hetzelfde verhaal hadden natuurlijk. Dacht hij dat hij daar zo zwaar aan tilde? Dacht hij dat hij daar een probleem mee had toen hij dat allemaal bij elkaar gehaald had, wat zijn vader hem gegeven had, en toen hij zijn koffer gepakt had en toen hij tegen zijn vader zegt, nu, gedag. Dat hij daar onderweg naar dat vreemde land zo over ingezeten heeft, ach mijn arme vader. En dat hij gedacht heeft, wat heb ik eigenlijk een lelijke streek, een goddeloze streek uitgehaald om mijn vader zo te behandelen, dacht u dat? En toen hij daar, en zijn oudste broer die zegt dat, toen hij daar het goed van zijn vader in gezelschap van de hoeren had doorgebracht, dacht u dat hij daarvan wakker lag? Je kijkt tegen de zonde aan alsof het een bagatel is. En dat de zonde gestraft wordt, wie denkt daaraan? En dat de zonde een verwoestende macht is, die ons naar het verderf sleept. En die er ook nog de oorzaak van is dat wij anderen meeslepen naar het verderf. Want dat doe je toch met je slechte voorbeeld? Als ouders in de zonde leven, in welke vorm van zonde ook, dan slepen ze hun kinderen toch mee naar de verderf, naar het verderf. Maar dat wil je toch niet dan? Sta je niet eens bij stil? En als je er al eens een ogenblik bij stilstaat, dan vergeet je dat toch zo gauw mogelijk weer. En als je er niet helemaal gerust meer op bent, ja, nou ja, goed, dan moet er wat veranderen en dan... Dan doen wij wat de Heere Jezus de Farizeeën verwijt. Dan reinigen we het buitenste van de drinkbeker. Terwijl het binnenste nog vol onreinigheid is. Dan gaan we aan de buitenkant wat opknappen. Dan gaan we er wat godsdienst bij nemen. En dan gaan we wat serieuzer worden. Maar van binnen is het niet anders geworden. We tillen niet zo zwaar aan de zonde, omdat we de zonde niet kennen in haar wezen. Behalve dat wij verkeerde gedachten over de zonde hebben, hebben we ook verkeerde gevoelens tegen de zonde. We haten de zonde niet. Eigenlijk koesteren we de zonde. Zeker onze boezemzonden. Onze boezemzonden, en iedereen weet zo ongeveer wel welke boezemzonde of boezemzonden hij of haar heeft. Maar daar wil je liever niet vanaf, of wel? Je weet misschien wel in een ogenblik van gewetensovertuiging dat je er vanaf moet, maar je hebt het er niet voor over. Je blijft die zonde vasthouden. En je blijft denken en geloven dat de zonde ook nog loont. Dat de zonde bevrediging geeft. Bij tijden kun je er zelfs ook van genieten, of niet? Genieten van de zonde. Vreugde hebben in de zonde. En je kunt er zoveel voor opzij zetten. Je zou zelfs de zaligheid voor je, van je ziel er nog voor opofferen. Om voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. En omdat dat onze instelling is, daarom zegt de schrift, zijn we ook dienstknechten van de zonde. Jawel, we dienen de zonde. Sterker, het woord dat Paulus gebruikt en dat vertaald is met dienstknecht is eigenlijk slaaf. Maar dan voor een slaaf die het vrijwillig geworden is. En we zouden niet eens anders willen. En in die slavernij stellen we, ik citeer wat Paulus in Romeinen 6 zegt, stellen we onze leden tot instrumenten van de zonde. Dan kan de zonde ons bespelen. En dan kan de zonde en achter de zonde de verleider, de vorst, de duisternis, met ons via onze boze lusten en via onze zondige begeerte met ons doen wat de zonde met ons wil doen. En de duivel kan ons krijgen waar hij ons hebben wil. Wat het ons ook kost. U ziet het om u heen. En het is wederhoudende genade alleen als het bij ons zo niet is. Maar van nature zouden we net helemaal tot aan dat alleruiterste van de uitgieting der zonde kunnen gaan. God weerhoudt ons. Velen, de meesten van ons, gelukkig nog. Maar denk niet dat u er te goed voor bent om zo ver te gaan zoals sommigen. En wat gebeurt er nou in de bekering? Wat gebeurt er nou in de bekering? Dit, dat onze hele instelling tegenover de zonde gaat veranderen. Dan ga je er anders over denken. En dan ga je ook andere gevoelens krijgen tegenover de zonde. En dan ga je je ook anders gedragen tegenover de zonde. Gaat de mens dat ontdekken in zijn leven? Dat zonde God onterend is. Dat zonde verwoestend werkt. Dat zonde dodelijk is. Dat zonde ons naar het verderf brengt. Dat zonde iets is om een afkeer van te hebben. En waar je vroeger een bepaalde begeerte naar had. Zodat je er naartoe getrokken wordt. Dat wordt zo anders dat. En u kent de uitdrukking wel, wat je vroeger een lust was, dat wordt je nu een last. En je zoekt de gelegenheid te ontlopen. Vroeger zocht je de verleiding. Vroeger opende je je hart voor de verleiding. Misschien klopte je geweten een poosje. Maar naarmate je meer de gelegenheid zocht en vond en aangreep, ging dat spreken van je geweten ook wel over. Maar als God in zijn genade je bekeert, dan wordt datgene waar je vroeger naartoe ging en waar je de verleiding voor opzocht, een dodelijk gevaar voor je. En je gaat er erg in krijgen dat als je je daaraan overgeeft en als je je daaraan toevertrouwt, je weet nog niet waar je dan eindigen zult. En er komt een afkeer. Er komt een vrees. Er komt dat mijden en vlieden van de zonde waar de catechismus het over heeft. Je gaat er heel anders over denken, maar je gaat je innerlijk ook heel anders gevoelen tegenover de zonde. Je kunt het er niet meer mee houden. Je kunt er niet meer mee in vrede leven. Denk nog maar eens aan die wortel, de overtuiging van zonde. Nou, als het dat is waaruit de waarachtige bekering opbloeit, dan komt er ook de verbrokenheid des harten en de verslagenheid van de geest. En dan komt er ook de smart in mijn leven dat ik door mijn zonde God heb vertorend en onteerd. En als je dan bij het licht van Gods woord ook nog een keer mag gaan ontdekken dat de zonde niet alleen God heeft vertorend, maar dat de zonde ook de dood van Christus heeft veroorzaakt. Dat hij door de last van die zonde en ongerechtigheden zo ver moest gaan dat hij zijn ziel moest geven tot een rantsoen, om zo voor de zonde te betalen. Dat Christus al dat bittere lijden moest aannemen, omdat er op een andere wijze van geen vergeving van zonde en uitdelging van de schuld sprake kon zijn. Met andere woorden, als je gaat ontdekken dat je met je zonde het lijden van Christus hebt verzwaard, als je gaat ontdekken dat u het was, zoals Revius dat gezegd heeft, er zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Ik ben het. Ik ben die taaie streng. Ik heb hem die doornenkroon op het hoofd gezet. Ik heb hem met spot en hoon overladen door mijn zonde, door mijn ongerechtigheden. Als zonde zo gaan worden. En als je de consequenties van de zonde ziet in de gekruisigde borg aan het vloekhout op Golgotha, dan zijn er niet veel woorden meer nodig, maar dan gaat de mens de zonde mijden en vrieden, of niet? Droefheid en smart en verslagenheid. Vader, ik heb gezondigd. Dat had hij nog nooit eerder gezegd tegen zijn vader. Hoe vaak hij hem ook lelijk aangekeken had. Hoe vaak hij ook ongehoorzaam geweest was. Hoe vaak hij zijn vader ook al gekrenkt had toen hij nog thuis was. Dat had hij nooit gezegd en nooit gedacht. Dat had hij ook nooit geschreven aan zijn vader toen hij nog in de zonde leefde in dat verre land. Vader, ik heb gezondigd. Maar toen hij tot zichzelf kwam, toen hij door Gods geest aan zichzelf was ontdekt, toen werd in zijn zielen de vreze gewekt en ook de droefheid en ook het schuldbesef. En vanuit de liefde tot zijn vader ging hij het zeggen: ik heb gezondigd. En niet alleen over de aard van de zonde gaat de bekering, maar je gaat ook over de omvang van de zonde anders denken. En de waarachtige bekering betekent ook dat je bekeerd wordt van alle zonden. Dat je met alle zonden begeert te breken. En dat je aller zonden vijand begeert te zijn. Maar met name gaat de Heere in de waarachtige bekering niet alleen maar in dat algemene werken, maar met name gaat de Heere in de bekering een mens bepalen bij zijn speciale zonden. Noem ze dan zijn boezemzonde. De rijke jongeling. Wat was zijn speciale zonde? Hij had vele goederen. Nou, dat is op zichzelf nog geen zonde. Maar hij zat eraan vast. Het was zijn mammon. En toen de Heere Jezus met hem handelde, naar aanleiding van die vraag die die man zelf kwam stellen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, toen heeft de Heer Jezus gezegd: je moet die mammon eens opruimen. Verkoop alles wat je hebt en geef het de armen. Oh, het was hem te veel. Maar u laat wel zien dat de Heer een speciaal punt in het leven aanwijst, waar onze zwakheid, waar onze zondige zwakheid het meest openbaar komt. Als de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw in gesprek is, dan wijst hij haar op haar speciale zonde. Ga heen, roep uw man en kom hier. Waarom? Omdat dat nou juist het punt in haar leven was waar eigenlijk al de zonden in uitkristalliseerden. Gij hebt 5 mannen gehad. En die je nu hebt, is je man niet. Daar lag haar zonde. Het terrein van het seksuele. En als ze bekeerd zal worden, dan moet het daar gestreden worden. En Zacchaeus, zonder dat de Heere daar tegenover hem woorden over hoeft te spreken, maar de geest heeft het hem duidelijk gemaakt. De geest heeft hem overtuigd. En het woord Gods, de wet Gods, is in het leven van Zacchaeus binnengekomen. En die heeft voor zichzelf de conclusie getrokken: ik deug nergens, maar dit is het ergste. Dat ik een dief ben. Dat ik een gierigaard ben. En als hij tot bekering komt, dan zegt de Heere, daar zal de strijd beginnen. Wat ik door het bedrog ontvreemd heb, dat geef ik 4 dubbel weder. Dan wordt het ook concreet. Dan praten we ook niet meer, ook in ons eigen leven niet, en in de prediking van het woord ook niet, over hele vage dingen. De zonde, ja, wat is dan de zonde? En de bekering, wat is dan de bekering? Nee, dan wordt het heel concreet, dan wordt het heel persoonlijk ook. Want dan hebben u en ik ook onze speciale zonden. Weet u die? En dan kun je weten of er waarachtige bekering in ons leven is, als we geleerd hebben om op dat terrein, daar met name, de strijd met de zonde aan te binden in Gods kracht. Dat is ook het terrein waar de meeste nederlagen geleden worden, dat is ook waar. De zonde die ons zo bindt, de zonde die ons zo beheerst. Maar daar kunnen we dan geen verontschuldigingen meer voor vinden. En dan is bekering niet dat ik een overwinnaar word. Ik zal mijn leven lang te strijden hebben. Ik zal mijn leven lang te vluchten hebben. Ik zal mijn leven lang de zonde te mijden hebben. Ik zal mijn leven lang de kracht van de genade van God en van zijn Heilige Geest moeten gaan zoeken. Ik zal mijn leven lang moeten bidden: vergeef ons onze schulden. Heere, vergeef me. Elke keer maar weer die zonde en die ongerechtigheid en de nederlagen die ik leid en de keren dat ik het opgeef, dat ik niet strijd en ongehoorzaam en onwillig ben. Vergeef me die boze lusten en die verkeerde neigingen en die vuile gedachten en die wraakgierigheid en die onverzoenlijkheid en wat er dan verder ook aan bijzondere speciale zonden mogen zijn. Je krijgt er een afkeer van. Je zou het zo graag anders willen. Kon ik er maar eens overheersen. Kon ik het maar eens overwinnen. Kon ik het maar eens kwijt. Het is iedere keer weer een smart. Iedere keer weer een verdriet als je ontdekt dat de zonde toch machtiger is. Maar je kunt er toch nooit meer bevriend mee worden. Je kunt er toch nooit meer hartelijk liefde voor hebben. Je zult er toch meer en meer ook een afkeer en een verdriet over dragen. En als het al zo concreet is, dan moeten we het ook maar heel concreet toepassen, gemeente. Heel concreet toepassen. Ja, de Heer Jezus deed dat ook. Ruim die mammon op. Dat zei hij niet tegen iedereen, dat zei hij tegen die rijke jongeling bij wie die mammon inderdaad zijn strik was. Misschien zegt de Heer dat wel tegen die of geen in ons midden ook. Tegen een ander zegt de Heer: ga heen, roep uw man en kom hier. En dan moet je met heel je verzondigde huwelijksleven naar de Heer Jezus. En misschien zegt de Heer tegen een ander: en wat je door het bedrog ontvreemd hebt, wat doe je daarmee? En als je van zulke mooie dingen houdt, zodat je iedere keer weer de verleiding hebt om meer en meer aan te schaffen, hoe ga je er dan tegenin? En als je zo loslippig bent, zo makkelijk kwaad van een ander spreekt. Hoe ga je daar dan mee om? En als er boze lusten en vuile, zondige begeerten in ons hart kunnen opkomen, hoe gaan we daarmee om? Voor sommigen zou het best goed zijn als ze eens wat minder gingen winkelen. En voor anderen zou het best goed zijn als ze wat minder telefoongesprekken voerden. En voor een derde zou het heel goed zijn als ze in een winkel, in een kiosk is, langs dat rek met allerlei tijdschriften heen loopt zonder daarna te kijken. Het hangt er maar vanaf waar de strijd gestreden moet worden en waar de afkeer van de zonde beleefd moet worden en waar de oude mens moet afsterven. Afsterven, dan moet je hem ook geen brok eten meer geven. Als die af moet sterven, dan moet je hem geen voedsel geven. Dan moet je hem niet iedere keer toch weer wat voorhouden, want dan sterft hij nooit af. Dan moet hij uitgehongerd worden. En als dat niet zo is, en als we dat er ook niet voor over hebben, gemeente, u maakt God niets wijs. Je kunt jezelf en je kunt mensen wat wijs maken. Maar God ziet aan hoe ons hart is. En hij onderscheidt feilloos de waarachtige bekering van de schijnbekering. Dat wist u toch wel. En daarom, als dat dan inderdaad een van de dingen is waarin de bekering blijkt, dat we een hele andere instelling tegenover de zonde gaan krijgen, dan gaan we het met de dichter bidden. En we zijn het van harte met hem eens. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen, dat mij het betreen van die paden, niet van die andere paden, maar van die paden, vreugd verschaf. Amen. Psalm 119, het 19e vers. Samen de Heere danken. Heere, u hebt ons ook vanavond nog weer met uw goddelijk woord in aanraking willen brengen. En u hebt ons laten zien wat een geweldige verandering gij tot stand brengt als u met uw bekerende genade in een leven, in een mensenleven, in een zondaarsleven inkomt. Het wordt een ander mens. Anders tegenover u. Anders tegenover de zonde. En terwijl hij u nooit gezocht heeft, gaat hij u nu wel zoeken. En terwijl hij de zonde gediend heeft, gaat hij de zonde nu haten. Heere, dat leven, gun het ons, geef het ons. Door uw geest, breng ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 19, het 6e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.